Ik wil met jullie graag hebben over wat ons te wachten staat. Wat staat ons te wachten? De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. We weten van de dagen van Noach, daar spreekt broeder Jan over. En na die dagen van Noach hebben we een tijdje duizendjarig rijk en vervolgens oordeel. En dan gaat God iets nieuws doen. En daarover wil ik het graag met jullie hebben. En ik wil u graag starten met een statement van de apostel Paulus. Ik hoop dat je pen en papier mee hebt. En anders niet. Mag je 1 Korinthe 2 vers 9 mag je bekijken. We zullen niet lange teksten lezen. Ik zal later wel verwijzen naar teksten. Dan mag je het of heel goed onthouden of opschrijven. Of je kunt natuurlijk de preek nog een keer luisteren. Of je kunt denken van het zal wel. Maar dat laatste hoop ik natuurlijk niet. 1 Korinthe 2 vers 9. En daar begint Paulus, of daar heeft Paulus een statement. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Heb je wel eens ergens naar uitgekeken dat je dacht, wauw, ik wil graag dat meemaken en oh, dat ga ik meemaken en dat wil ik graag hebben. Maar ik heb het nu nog niet, maar het komt er wel aan. En dat je er heel erg veel aan denkt. En dat je er heel erg naar verlangt. En dat het zelfs eigenlijk zo goed is, dat je bang bent dat het te goed is om waar te zijn. Het zal toch wel. Zoals, net als een bruidegom eigenlijk. Die tijdens de bruiloft, hij staat al klaar. Hij is al gekomen, hè, over dat kleed en hij staat daar. En zijn vrouw moet nog komen. Nou, dat is een heel spannend moment. Dat kan ik uit eigen ervaring, kan ik dat vertellen. Het is een ontzettend spannend moment. En dan wordt daar een bruiloftmelodie gespeeld. En dan komt daar die bruid. En dat is geweldig. En ik kon het niet handelen. Ik heb zelf heel wat traantjes gelaten daar. Maar ja, ik kreeg dan ook Lumeira. Amen, amen. De spanning was voor mij te groot. Nou, als er één die meer dan alle anderen uitziet naar dat moment van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Er is er één die meer dan wij daarna verlangt. Want denkt u dat de Zoon van God, het Lam van God, zichzelf geofferd heeft alleen voor dit leven? Voor deze, wat zou het zijn? Misschien 80 jaar, misschien krijgt u 100. Wie weet, 120, maar de meeste mensen halen niet meer dan dat. Of is het, zoals de apostel Paulus zei in 1 Korinthe 15 vers 19, hoef je niet op te zoeken. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Dat is het beste. Het beste komt nog. Altijd. Zelfs al ben je 120 jaar en je loopt zo met een stok, dan is het beste niet achter je, maar het beste is nog steeds voor je. Altijd. Wat je ook meemaakt, het beste komt nog. Zelfs als je een nieuwe auto krijgt. Sommige mensen zien echt uit naar een nieuwe auto. Die sparen naar zo'n Audi of BMW. En dan krijgen ze het. En dan denken ze, wauw, dit is toch wel, hier heb ik wel echt goed voor gespaard. Zo'n geweldige mooie auto. Maar ook dan, zelfs dan nog, is het beste nog voor je. Ja, maar Marcel, God bepaalt toch wanneer hij een einde maakt aan deze wereld. En een nieuwe maakt. Hij staat daar met spanning, maar hij bepaalt dat toch, niet iemand anders. Dat klopt, dat God dat uiteindelijk bepaalt. Maar het is zoals de apostel Petrus schreef, dat hij langmoedig is. Hij is geduldig met ons, want hij wil niet dat mensen verloren gaan. En sommige mensen denken dat hij wacht en dat hij extra wacht, omdat het misschien niet uitkomt. Maar dat is niet zo. Hij tampt niet met zijn belofte. Maar hij is genadig naar ons, want hij wil dat we behouden aankomen. En bovendien is voor God een dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Dus dat valt dan ook wel weer mee, hè? Maar voor ons kan het net zo zijn. Of je nou vervelende dingen meemaakt of goede dingen. Als je beseft wat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, wat dat voorstelt. Dan besef je maar al te goed dat het geweldig zal zijn. En dat je daardoor er naar uit kan zien. Hoe geweldig het ook met je gaat. Of juist misschien wel hoe slecht. Dat je kan uitzien naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Dan kan je er zo naar uitzien. En er is veel te zeggen over het huis met vele woningen, waar Jezus over spreekt in Johannes 14. Over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En door het lezen van de Bijbel en door het gebruik van boeken, ik wil toch even hun naam noemen, zodat zij eer krijgen van hun werk. Matthew Henry en Willem Ouweneel, die hebben mij geholpen, zeg maar, met hun boeken, om meer te weten te komen over die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Want er valt zoveel over te zeggen, zoveel goeds, zo geweldigs. Maar zelfs als je alles weet wat in de Bijbel staat over het nieuwe hemel en de nieuwe aarde, is dat nog maar een fractie eigenlijk van wat we eigenlijk zouden weten straks. Het is een fractie. We mogen wat zien. Geweldige dingen mogen we zien. Maar er is nog veel wat we later pas zullen zien. En ik wil jullie meenemen in wat God ons wil laten zien. En ik hoop jullie hiermee te bemoedigen. En helpen uit te zien naar deze geweldige nieuwe hemel en nieuwe aarde. En buiten dat, en dat is misschien nog wel het belangrijkst, is dat het Lam van God, de Zoon van God, alle eer krijgt die hem daarvoor toekomt. Nou, veel over de nieuwe hemel en nieuwe aarde staat in Openbaring 21 en 22. Het is een heel groot stuk wat we niet samen gaan lezen, want dat zal te veel zijn. En ik wil jullie vragen om dat thuis te doen. Ga het eens thuis lekker lezen. Ook over de bruiloft van het Lam. Ga het eens gewoon thuis lezen. Daar wil ik toch wel op ingaan, op die hoofdstukken. En daarnaast benoem ik kort wat wel bekend is. Wat we gaan doen en wat we, hoe wij zullen zijn. En over die visioenen als eerst als volgt. Over die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Sommigen denken dat het beeldspraak is. Anderen denken dat het precies zo zal zijn zoals het er staat. En anderen denken weer dat het de gemeente moet voorstellen in haar verheerlijkte staat. Nou, hoe het ook is, want ik ga niet één van de kiezen, maar hoe het ook is, het is duidelijk dat over elk facet van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde goed nagedacht is. God heeft er goed over nagedacht. En er spreekt heel veel waarde uit. En vooral voor hen die in het boek des levens staan. Het is buitengewoon. En het is de moeite waard om het te bekijken. En God wil laten zien wat zijn passie is naar de toekomst. Hij wil zijn hart, wilt hij laten zien. En ik hoop jullie daarvan wat te laten zien, van die passie van God. Want hij ziet er zo naar uit. En ik kan mijn best doen. Maar het woord van God, het raakt toch dieper dan wat ik kan brengen. Dus ik hoop dat u het zelf leest. En ik hoop dat God uw hart kan raken. Die 3 visioenen die Johannes krijgt, daarin wordt steeds meer ingezoomd. Dat zullen we straks zien. Het begint met de nieuwe hemel, nieuwe aarde, van buitenaf zeg maar. En het tweede, daar wordt ingezoomd op het nieuwe Jeruzalem. En het derde visioen, daar ziet hij eigenlijk als het ware het centrum van de stad. De troon van God. En God vindt dat belangrijk om daar naartoe toe te zoomen. Om ja, een deel van die stad te laten zien. En het is mooi dat wij dat mogen weten. En we gaan nu naar deel 1. Openbaring 21 vers 1 tot 8. Deel 1 van het visioen, zeg maar. En je ziet daarin een overgang van de oude aarde naar de nieuwe aarde. Het oude is voorbij, zegt Johannes. De zee was er niet meer, de oude aarde was er niet meer. En alle pijn, verdriet en alle narigheid is voorbij. Het is er niet meer. En God wist alle tranen van de ogen af. En er wordt een belangrijk woord tot Johannes gesproken met luide stem. Daarmee zegt God eigenlijk van, dit is belangrijk. Het is, en daarom doet hij het met luide stem. En hij zegt dat God voor altijd bij hen zal wonen. En zij die daar wonen zullen zijn volk zijn. En hij zal hun God zijn. En vervolgens horen we woorden die vaker terugkomen. En ik zal ze niet de hele tijd herhalen. Maar ze komen wel een aantal keer terug in de teksten, in de visioenen. Dat de woorden zijn getrouw en waarachtig. En waarom doet hij dat nou? Om nog een keer te benadrukken dat deze woorden echt van God komen. Schrijf ze op, Johannes, zegt God. En niet zomaar, opdat wij het zouden weten en beseffen en telkens ons zouden herinneren dat dit echte woorden van God zijn. Het is niet te goed om waar te zijn. Het kan misschien wat minder boeiend overkomen als je daar zit en je bent een beetje moe. Maar besef, als je die woorden van God, als je die tot je neemt, dat je mag beseffen hoe geweldig het zal zijn in de toekomst. Hoe geweldig. En dat je dan denkt, ja, maar is dit niet te goed om waar te zijn? Geen pijn meer, geen verdriet, geen ziekte, geen narigheid. Kan dat wel? Is dat niet te mooi? Nee, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. In eerste visioen wordt ook duidelijk dat niet iedereen naar binnen mag komen. Het komt erop neer dat alleen zij die in het boek des levens van het lam staan, binnen mogen komen. En vervolgens krijgen we deel 2. Openbaringen 21 vers 9 tot en met 27. Daar mag Johannes een blik op het nieuwe Jeruzalem werpen. De engel des Heren, of de engel in ieder geval, die een van de zeven bazuinen heeft gedaan, die neemt hem mee. Dus eerst mag hij gewoon een nieuwe aarde zien, een nieuwe hemel. Maar nu wordt hij specifiek door een engel meegenomen in de geest naar het nieuwe Jeruzalem. En, pardon, even wat water nemen. Zo lekker dat water. Ja, want hij mag daar het nieuwe Jeruzalem zien. En daar begint de engel met iets bijzonders. De nieuwe Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem is het bruid van het lam van God. Het is zijn bruid, de vrouw van het lam. En bij deel 1, dat heb ik niet verteld, maar daar staat als een bruid. Bij nieuwe hemel, nieuwe aarde. Maar hier staat dat het nieuwe Jeruzalem is de bruid van het lam. En dit is niet meer zomaar het schattige lam, om het zomaar te zeggen. Het is net als het lam van God, dat Johannes mag zien, eerder al in Openbaring. Maar ook Johannes de Doper mocht het lam van God aankondigen. Zie het lam van God, dat de zonde der wereld op zich neemt. En hij is geslacht. Dat ziet Johannes, deze nieuwe Johannes, de andere Johannes, de apostel. Die ziet eerder, niet in Openbaring 21, maar eerder al ziet hij het lam van God. Als geslacht. Maar daar is hij niet meer alleen het lam van God als geslacht. Maar daar is hij de leeuw van Juda. De overwinnaar. Hij is de overwinnaar. Hij is nu uitermate verhoogd. Daarom zie je in Openbaring, zie je ontzettend vaak het lam van God terugkomen. Het lam van God zie je enkele keren beschreven worden eerder in het Nieuwe Testament. Maar in Openbaring komt het lam van God heel vaak terug. Heel vaak. En dat is om aan te tonen dat hij is uitermate verhoogd. En de Vader heeft hem de bevoegdheid gegeven om te oordelen. Want het wordt een half uur stil in de hemel, omdat God gaat beginnen met zijn oordeel. En dan is er niemand die het boek mag openmaken. En dan begint Johannes te huilen. Dit is even een zijpad, hè, by the way. Dan begint Johannes de apostel te huilen. En hij denkt, jeetje, is er dan niemand die dat boek kan openmaken? En dat is dat moment waarop hij het Lam van God ziet. Als de leeuw van Juda. En hij is waardig om het boeken te openen. En over hem hebben we het. Over hem hebben we het. Als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde daar komen. Dat het de vrouw is van dat Lam van God. Even kijken hoor. Ja. En de engel die brengt Johannes de apostel in dat visioen. We gaan weer verder met het visioen. Brengt naar een hoge berg. Nou, ik weet niet precies waarom de engel hem naar een hoge berg brengt. Maar wat we wel weten is dat God in het Oude Testament meerdere keren vanaf en op een berg heeft gesproken. Denk aan Mozes, Elia en ook anderen. Maar ook Jezus sprak vanaf een berg. Denk maar aan de bergrede. En de Satan als kopieerder, die liet Jezus vanaf een berg alle koninkrijken zien, zodat hij voor hem zou buigen. En dat hij dan zou zondigen voor de zoon, voor de vader. Gelukkig deed hij dat niet. Maar zo zien we dat als iemand vanaf een berg spreekt, dat het een bepaalde waarde heeft. Er wordt een bepaalde lading aangegeven. En in ieder geval kon Johannes zo zien dat de heerlijkheid in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, op het nieuwe Jeruzalem, dat van God zelf kwam. Het overall beeld wat Johannes kreeg van de stad was als een zeer kostbare edelsteen. Zo mooi was het, als een zeer kostbare edelsteen. Als een kristalheldere steen, jaspis noemde hij het. Zo heet die steen. En ik heb op internet gekeken naar die steen, jaspis. En het is inderdaad een hele mooie steen. Een belangrijke steen die je in verschillende vormen en kleuren kunt krijgen. En zoals ik net al zei, is de Satan een kopieerder. Want ook nu, in veel verschillende religies, wordt deze steen gebruikt om daar verschillende krachten uit te halen. En ja, dat is jammer dat hij dat doet natuurlijk. Maar de Heere, de Vader, had al lang aan Johannes laten zien hoe de komende stad eruit zal zien. Met de mooiste en beste stenen. Want vergeet nooit, alles is zo goed en zo mooi, omdat hij zoveel om ons geeft. En wat heel duidelijk naar voren komt ook steeds in de beschrijving van Nieuwe Jeruzalem, is de waarde van de stad. De pracht van de stad. Er is echt goed over nagedacht, over de verschillende fundamenten, over de muur, over de poorten, over de straten. De muren bijvoorbeeld, die zijn enorm, staat er. En ze vervullen een bijzondere functie. Aan de ene kant, dat zegt Matthew Henry dan, geeft het een gevoel van zekerheid en veiligheid. En het is van sterk materiaal gemaakt. Als je gaat lezen zelf, dan zie je dat elk onderdeel van de muur en van het fundament uit verschillende stenen bestaat. Heel mooi, prachtig, maar ook heel, heel sterk materiaal. Heel sterk materiaal. En op die muren staan de namen van de 12 apostelen. En in die muur zijn ook 12 poorten. Het gaat steeds om 12. 12 poorten. En elke poort is van één mooie grote parel. Een hele mooie grote parel. Waar eigenlijk naar wordt verwezen van binnen de parel, alleen binnen door de parel kan je naar binnen komen. Net als eigenlijk Jezus als enige weg. De geweldige parel. Dat je daardoor naar binnen kunt komen. En de straten zijn van goud. Het is geweldig mooi. Het is geweldig mooi. De muren, de poorten, de straten van goud. Het is ontzettend mooi. En telkens wil God laten zien hoe waardevol wij zijn. En hoe waardevol de toekomst is. En zo wilt hij ons ook laten voelen als een echte vader. Als een echte vader die ons waardevol vindt en die ons ook zo wil laten voelen dat wij echt waardevol zijn. Maar vervolgens komen we in het derde deel. In het derde deel van het visioen. En dat gaat van Openbaring 22 vers 1 tot en met 5. En daar wordt verder ingezoomd. Diezelfde engel die laat Johannes nu eigenlijk het belangrijkste deel van de stad zien. En daar zie je de troon van God. En uit die troon van God, daar stroomt het levende water. Een rivier, een kristalhelder rivier, vol van zegen, vol van heerlijkheid en goedheid. Het is het centrum van de stad, waar al het goede vandaan komt. Blijdschap, vreugde, al het goede komt daar vandaan. Het is als een paradijs. Een paradijs in een stad of een stad in een paradijs. En in Genesis, waarin Adam en Eva die konden genieten van het paradijs op aarde. Ze hebben het verpest, helaas. Waardoor ze uit het paradijs moesten. Maar straks hebben we een paradijs waar niet alleen Adam en Eva zijn, maar waar nog vele anderen mogen genieten van een nieuwe paradijs. En een nieuwe paradijs is eigenlijk niet hetzelfde als het voorgaande hier op aarde, maar is beter. Dat zie je ook aan de boom des levens. De boom des levens als die beschreven wordt in Genesis. En de beschrijving van de bomen des levens in Openbaring. Daar zie je dat daar een groot verschil is tussen die bomen. En dat geeft ook weer zeg maar het verschil in waarde in het paradijs. Bovendien kwamen in paradijs, in Genesis, rivieren, gewone rivieren samen. Maar in het hemelsparadijs komt de rivier vanuit de troon van God zelf. Het is niet hetzelfde, er is een groot verschil. De standaard rivier zoals hier de Rijn of noem maar op. Of een rivier dat rechtstreeks vanuit de troon van God komt. En God zelf zal er zijn. Dat is eigenlijk het belangrijkste. We zullen hem zien. We zullen zijn aangezicht zien. We zullen hem zien. Het is niet zomaar iets. Dat staat ook in de tekst. We zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht. En zijn naam zal op ons voorhoofd geschreven staan. En dit alles zal gepaard gaan met volmaakte kennis en volmaakte blijdschap. En er zal altijd licht zijn, want God zelf verlicht ons. En hij verlicht de hele nieuwe aarde. En als koningen zullen we met hem heersen, met hem regeren, tot in eeuwigheid over zijn nieuwe schepping. En ik wil jullie aanmoedigen om deze hoofdstukken te lezen. Want ik ga er vlug doorheen, want er valt zoveel over te zeggen. En ik doe een soort van overview. Maar als je het zelf leest, hoop ik dat God zelf je hart aanraakt. Nou, naast hoe het eruit ziet, kunnen we ook van bepaalde dingen, bepaalde aspecten in de Bijbel weten wat we daar gaan doen. En ik wil daar een aantal van opnoemen en ik verwijs daar ook naar Bijbelteksten. En als je pen en papier hebt, schrijf het dan op. En anders hoop ik dat u een goed geheugen heeft. Nou, zoals ik al zei, we gaan daar wonen. En Johannes staat in het Vaderhuis. In het Vaderhuis, Johannes 14 vers 1 tot 3. Bekende tekst over huis met vele woningen. In Lucas 16 vers 9 noemt de Heere het de eeuwige tenten. We kunnen bij hem wonen bij de eeuwige tenten. En dan, bij wie wonen wij dan? Bij Jezus zelf. Lucas 23 vers 43. Of bij Christus in de Filippenzen. Zo weten wij dat we echt bij hem zelf ook gaan wonen. En dat is natuurlijk het geweldigste, dat we bij hem zijn. Bij onze, hoe heet het, Willem Ouweneel die noemt het zo, bij onze papa en mama op schoot. Zo geweldig zal het zijn, als zijnde bij papa en mama op schoot, maar dan als perfect plaatje. We hebben hier nog wel eens gebrokenheid, maar daar wordt het geweldig. We zullen daar ook rusten. De hemel is een plaats waar mensen die gestorven zijn in de Heere voor eeuwig mogen rusten van hun inspanning. Dat kun je lezen in Openbaring 14 vers 13. En we zullen daar niet niets doen. Zo van, we rusten de hele dag. De hele dag in ons hangmat. Nee, we gaan ook dingen doen daar. Daar kom ik later op terug. Maar God geeft ons geweldige rust. En over die rust waar God het heeft, daar kun je in Hebreeën 4 vers 9 en 10 over lezen. Ik zal het anders wel even voorlezen. Er blijft dus nog een Sabbatrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust. Zoals God van de zijne. Dus we gaan geweldig rusten. Het wordt een geweldige tijd. Het wordt een geweldig feest. Maar we gaan niet niets doen. We gaan genieten. We gaan gelukkig zijn. Gelukkig zijn de doden die in de Heere sterven. Ook in Openbaring 14 vers 3. Wat een boek, hè? Ik zou maar helemaal lezen. Niet alleen die twee hoofdstukken. Gewoon meteen van begin tot eind gewoon helemaal lezen. Als huiswerk voor volgende week. Ik heb het al gezegd. Tranen. Tranen. Rouw. En verdriet. Het is voorbij. Het is de plaats van troost, zegt Jezus. In Lucas 16 vers 25. We zullen op dat moment alles begrijpen. Nu begrijpen we nog niet alles. We hebben veel waarvan we denken, hoe zal het zijn? Hoe geweldig zal het zijn? Maar dan zullen we alles weten. Nu kijken we nog, hè, zoals Paulus zegt, in spiegelen van raadselen. Maar dan zullen we alles weten. We zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht. Jezus zegt, de rechtvaardige zal stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Matthäus 13 vers 43. En we krijgen daar een verheerlijk lichaam. Het lichaam gaat nooit meer stuk. We worden eeuwig. Niet meer 80, 90, 100. Maar eeuwig. Voor altijd. We zullen aanschouwen. Niet zomaar zien alleen. Maar we zullen hem zien zoals hij is. Het was de wens van de Zoon van God tijdens zijn hogepriesterlijk gebed, dat wij zijn heerlijkheid zouden gaan aanschouwen. En dat hebben wij nog niet gezien. Wij gaan zijn heerlijkheid aanschouwen. We zullen hem zien zoals hij echt is. En Jezus zei eerder al, gelukkig de reinen van hart, want zij zullen God zelf zien. We zullen samen aanliggen. We zullen lekker gaan eten. Wie vindt het wel eens leuk? Samen eten. Lekker, een goede maaltijd samen. Lekker eten. En dit keer mag je zelfs eten zonder dat je bang bent. Dat je denkt van nou, dat wordt weer vasten de rest van de week. Nee. Genoeg eten. Genoeg zalm, broeder Henk. Genoeg zalm. Speciaal voor u. Zalm. Zal het proberen? Voor de beer. Ja, dat weet ik. Beren houden van zalm. Maar volgens mij houdt hij ook wel van zalm. Ja, dat dacht ik al. En we zullen samen zijn. Eeuwig leven heeft iedereen. Maar waar breng je die door? Wij zullen samen voor hen die in het boek des levens staan. Samen zijn in die geweldige stad. Vol liefde. Samen met hem en elkaar. Wat een feest. Wat een feest, mensen. Ik kan het wel vertellen, maar het wordt echt een feest. Het wordt echt geweldig. Het is soms een beetje moeilijk om te vertellen over zoiets goeds. Hè? Dat je denkt van ja, je doet je best. En ik spreek wat feiten eigenlijk ook. Maar probeer het straks ook voor je te zien. Dat je denkt, wat heeft die Marcel nou eigenlijk allemaal gezegd? En dat je gaat nadenken over dat geweldige moment. Ga dat straks maar doen. PSV Ajax is niet belangrijk. Niet belangrijk. Oké. We gaan regeren. We gaan samen met hem regeren. Als koningen zullen we regeren. In het duizendjarige rijk mogen al een heel aantal meeregeren. Maar straks in het Nieuwe Jeruzalem, alle die in het boek des levens staan, die mogen met hem regeren tot in eeuwigheid. Mogen met hem regeren. En aan de ene kant mogen we regeren en aan de andere kant kunnen we hem dienen. Het blijft altijd de eer dat we hem mogen dienen. Veel vertalingen noemen het dienen, de NBG noemt het hem vereren. Eigenlijk hetzelfde. Hem dienen is eigenlijk hetzelfde als hem vereren. Uiteindelijk is het een eer. Hij kan het net zo goed zelf doen, of beter eigenlijk. Hij kan het beter doen. Maar hij geeft ons de eer om hem te dienen. En daar geeft hij die eer ook. Alleen, nogmaals, het is niet de last zoals hier. Want wij gaan in die rust, zoals hij heeft. Dus vergelijk het niet zoals hier, dat je denkt, ik heb geen zin om naar mijn werk te gaan. Maar daar zal het geweldig zijn. Het is een groot verschil. En als laatste punt, punt 12. Net 12 poorten, 12 fundamenten. Nu 12 dingen die we gaan doen. We gaan aanbidden. In het boek Openbaring komt regelmatig, echt heel vaak, eigenlijk bijna het vaakst, misschien psalmen nog net iets meer. Meer dan alle anderen over hem aanbidden. Het lam van God wordt ontzettend vaak aanbeden. En dat is terecht. Laten we altijd voor ons houden hoe geweldig God is. En dat hij de eer krijgt die hem toekomt. Want hij is waardig. Hij is het lam zoals Johannes hem mocht zien. De eerste Johannes en de tweede Johannes, zeg maar, de apostel. Beide mochten het lam van God zien. En schijnbaar wilde God dat in Openbaring het lam van God, zoals Jezus werd genoemd, vaak naar voren zou komen. En dat is niet zomaar. En er is zoveel in het boek. Gelukkig dat er studies over worden gegeven. Want er is zoveel over te vertellen. Ook over het lam van God. Waarom hij zo genoemd wordt in het boek Openbaring. Dat is namelijk niet zomaar. Maar daar ga ik nu niet op in. Kan je lekker thuis lezen. Nou, ik heb geprobeerd een helder beeld te geven. Het waren heel veel feiten. En ja, soms klinkt dat een beetje saai. Maar zie door mijn woorden, de woorden van God, die aan u en aan mij wil laten zien hoe geweldig het zal zijn. Uit die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem, daar spreekt grote waarde uit. Ontzettend grote waarde. Er spreekt een bruiloft uit. En een bruiloft is een feest. Een bruiloft is een feest. Er spreekt grote gezelligheid uit. Er spreekt goedheid uit, zegen. Al het goede komt van boven en is boven. En ik hoop dat u kunt uitzien daarnaar. Dat u beseft wat voor geweldig werk God gaat doen. Amen.